vanmorgen weer verhinderd waren. En de Heere danken voor de dankzegging voor de viering van vanmorgen. Afgelopen vrijdag, 26 september, werd bij de Haas Hans en Ankie van Heldik van Rinsum, parallelweg 33, op Heusden een dochtertje geboren. Rinske Wilhelmina Rosa. Haar roepnaam is Roos. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 67, vers 1. Al goede God, zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Het eerste vers van Psalm 67. De kerkraad wenst u en jou hier en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst vervolgen met samen te zingen van Psalm 62... en daarvan de versen 5 en 6. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Gemene lieden immers zijn slechts ijdelheid, een damp, een schijn. De versen 5 en 6 van Psalm 62. Als leefregel van de dankbaarheid willen we nu luisteren naar de 10 geboden van de Heere onze God. En daarna zingen uit op toonhoogte 195, de versen 3 en 4. Geef vrede, Heer, geef vrede. Gij die de vrede zijt, geef vrede, Heer, geef vrede. Bekeer ons felle hart. En wat er verder volgt in de 3e en 4e vers van op toonhoogte 195. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte dit alles samen tot een hoofdsom, toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu over met tot de voortzetting van de bediening van het Heilig Avondmaal. En ik lees u daarvoor een verkort formulier, zoals dat te vinden is door mij, voor mij, in het dienstboek van de Nederlandse Hervormde Kerk en daarvan het tweede formulier. Gemeente van Christus hoort de woorden van inzetting van het Heilig Avondmaal, ons beschreven door de apostel Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs. In de nacht waarin de Heere Jezus werd overgeleverd, nam hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei: dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls als gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Zo willen wij dan, broeders en zusters, het brood eten en de wijn drinken tot lof en dank aan hem die zijn bloed voor ons vergoten en de dood voor ons geleden heeft, opdat we door de Heilige Geest waarachtige gemeenschap met hem zouden hebben en, uitziende naar de komst van Gods Koninkrijk, reeds nu het eeuwige leven, het kindschap en de heerlijkheid deelachtig zouden zijn. Evenzo, opdat we door die geest als lidmaten van één lichaam in waarachtige, broederlijke liefde met elkaar verbonden zouden worden. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Wij willen nu samen bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. Dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven en zo waarachtig het nieuwe en eeuwige verbond der genade deelachtig zijn mogen. Dat we niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn. Ons onze zonde nimmer meer toerekenen en met alle dingen naar lichaam en ziel verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat we getroost ons kruis op ons nemen, ons zelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Amen. Terwijl dan nu de tafel in gereedheid wordt gebracht, willen we zingen van Psalm 31 en daarvan de versen 17 en 18. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Ik heb de moedloos neergebogen en door de vrees gejaagd, veleer te ras geklaagd. 17 en 18 van Psalm 31. Opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten we niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarheen wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. En laten we er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als dat we het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Komt dan, want alle dingen zijn nu gereed. Aan deze tafel zijn nog enkele stoelen vrij. Zijn er nog onder ons die bij brood en bij beker de bittere dood van onze Heer Jezus Christus willen gedenken, dan is daar nu gelegenheid voor, omdat het anders voor ditmaal de laatste tafel zal zijn. Het brood dat wij breken, is de gemeenschap aan het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neemt en eet, gedenkt en gelooft dat het kostbare lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo werd verbroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van onze Heere Jezus Christus. Neemt, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heere Jezus Christus al zo werd vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik wil samen met u luisteren naar Psalm 122. Dat is een pelgrimslied van David. Ik ben verblijd wanneer ze tegen mij zeggen, we zullen naar het huis van de Heere gaan. Onze voeten staan binnen uw poorten, Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is. Daarheen trekken de stammen op, de stammen van de Heere. Naar de ark van de getuigenis van Israël, om de naam van de Heere te loven. Want daar staan de zetels van het recht, de zetels van het huis van David. Bid om vrede voor Jeruzalem. Laat het goed gaan met hen die u lief hebben. Laat vrede binnen uw vestingwal zijn, rust in uw burchten. Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu vrede, zij in u. Omwille van het huis van de Heere onze God zal ik het goede voor u zoeken. Tot zover. We zingen nu het laatste vers van Psalm 31. Bemint de Heer Gods gunstgenoten, de Heer die vromen hoedt en straft het trots gemoed. Psalm 31, vers 19. Geliefde in de Heere, omdat de Heere aan zijn tafel onze zielen heeft gevoed, laten we samen zijn naam danken en prijzen en in ieder van u spreken in zijn of haar hart. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen we vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat we verzoend zijn. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen van nu aan tot in eeuwigheid. Laat ons danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, we danken u van ganser harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren Zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonde en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor we deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook tot versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat we dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. We danken u dat u ons samenbrengt ook op de avond van deze eerste dag van de week, om weer onder het geklank van uw woord te vertoeven. Hier in de kerk of thuis bij de kerkradio, of in welke omstandigheid we ons ook bevinden. En dat midden in een wereld die zo vol onvrede is, die zo vol haat en nijd is, waarin ongelukken gebeuren en vreselijke rampen geschieden. Heere God, we bidden u, wees hier en daar en overal een God die ontfermt, die zich zo ver neerbuigt dat we het merken er niet alleen voor te staan, maar dat u het ons toeroept dat we niet bang hoeven te zijn, maar mogen weten dat u een God bent die ons vanuit de overwinning behaald en betaald op Golgotha voert naar uw koninkrijk door het geloof. Heren, we danken u dat u dat zelf werkt en versterkt en dat u zo ook werkt met uw woord en met uw geest, dat we het niet vergeten, maar telkens weer bij de les zijn en bij de les blijven. Neem ons zo ook vanavond onder uw hoede en laat ons een goed en gezegend samen zijn hebben. Juist ook met het oog op de dag van morgen en overmorgen. Opdat ons leven, dat weer gevuld is met het goede van u, dat ook uitdraagt naar buiten toe. Wil ons horen uit genade alleen, onverdiend, om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen. En wel 1 Samuel 17 en daarvan de versen 12 tot en met 40. Het is het middelste gedeelte van een heel hoofdstuk, zoals u kunt zien, wat bijna 60 versen heeft. De ontbrekende delen, 1 tot en met 11 en 41 tot en met 58, geef ik u als huiswerk mee. We lezen het middelste gedeelte, de versen 12 tot en met 40. Van 1 Samuel 17. David nu was de zoon van die man uit Efrata, uit Bethlehem Juda, van wie de naam Isaï was en die 8 zonen had. In de dagen van Saul was deze al te oud om met de mannen mee te gaan ten strijde. 3 oudste zonen van Isaï gingen op weg. Zij volgden Saul ten strijde. De namen van zijn 3 zoons die ten strijde trokken waren Eliab, de eerstgeborene, en zijn 2e Abinadab en de 3e Samma. David was de jongste en de 3 oudste waren Saul gevolgd. Maar David keerde telkens van Saul terug om in Bethlehem de schapen van zijn vader te weiden. De Filistijn, dat is Goliath, kwam 's morgens vroeg en 's avonds naar voren. Zo stelde hij zich daar 40 dagen lang op. En Isaï zei tegen zijn zoon David, neem toch voor je broers een eva van dit geroosterde koren en deze 10 broden en breng ze snel bij je broers in het leger. En breng deze 10 melkkazen naar de bevelhebber over 1000. En bezoek je broers om te zien of het goed met hen gaat. En neem een levensteken van hen mee terug. Saul en zij en alle mannen van Israël zijn in het eikendal in strijd gewikkeld met de Filistijnen. Toen stond David 's morgens vroeg op. Hij liet de schapen bij een hoeder, nam het voedsel en ging op weg zoals Isaï hem bevolen had. Hij kwam bij het wagenkamp aan toen het leger uittrok naar de gevechtslinie men het ten strijde riep. Vervolgens stelden de Israëlieten en Filistijnen zich op, de gevechtslinie tegenover gevechtslinie. David liet zijn bagage onder de hoede van de bewaker van de bagage. En hij snelde naar de gevechtslinie. Daar aangekomen vroeg hij zijn broers naar hun welstand. Terwijl hij met hen sprak, zie, de kampvechter kwam eraan. Zijn naam was Goliath, een Filistijn uit Gat, uit de gelederen van de Filistijnen. Hij sprak dezelfde woorden en David hoorde ze. Maar toen de mannen van Israël die man zagen, vluchtten ze alle voor hem weg en waren zeer bevreesd. De mannen van Israël zeiden, hebt u die man wel gezien die gekomen is? Want hij is gekomen om Israël te honen. De koning zal de man die hem verslaat grote rijkdom schenken. Hij zal hem zijn dochter tot vrouw geven en het huis van zijn vader vrijstellen van lasten in Israël. Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden, wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? Het volk gaf hem hetzelfde antwoord. Zo zal men de man doen die hem verslaat. Toen Eliab, zijn oudste broer, hem tot die mannen hoorde spreken, ontstak Eliab in woede tegen David en zei, waarom ben je eigenlijk gekomen en onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn gelaten? Ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart wel, want je bent gekomen om het vechten te zien. Toen zei David, wat heb ik dan gedaan? Is er geen reden voor? Hij wendde zich van hem af naar een ander en sprak dezelfde woorden en het volk gaf hem weer antwoord zoals de eerste keer. Toen de woorden die David gesproken had gehoord werden en in de tegenwoordigheid van Saul werden verteld, liet deze hem halen. David zei tegen Saul, laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken. Uw dienaar zal gaan en met deze Filistijn vechten. Maar Saul zei tegen David, je bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan om met hem te vechten, want jij bent een jongen en hij is een strijdbare man van zijn jeugd af. Toen zei David tegen Saul: uw dienaar weidde de schapen van zijn vader en kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam. Dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Verder zei David: de Heere, die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David: ga heen, de Heere zij met je. Vervolgens kleedde Saul David met zijn eigen kleren, zette een bronzen helm op zijn hoofd en deed hem een harnas aan. David gordde zijn zwaard aan over zijn kleren en wilde gaan, maar hij was ongeoefend. Toen zei David tegen Saul: ik kan hierin niet lopen, want ik ben ongeoefend. En David deed ze weer uit. Hij nam zijn staf in zijn hand, koos voor zich 5 gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas die hij had, te weten in de zak. En zijn slinger was in zijn hand. Zo naderde hij de Filistijn. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen in het bijzonder onderstrepen een tweetal verzen. En die vindt u in vers 18b. En bezoek je broers om te zien of het goed met hen gaat, en neem een levensteken van hen mee terug. En het tweede gedeelte van 22, daar aangekomen, vroeg hij zijn broers naar hun welstand. Tot zover onze tekstgedeelte. En voordat we dit overdenken, willen we zingen uit Psalm 147 en daarvan de versen 5 en 6. God wil al het vee steeds spijzen, laven. Hij hoort de stem der jonge raven. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 147, 5 en 6. Gemeente des Heren, David met zijn slinger, die was voor niemand bang. Dat zou je heel gemakkelijk de teneur van 1 Samuel 17 kunnen noemen. Dat gedeelte dat we samen gelezen en net niet hebben gelezen. Overbekende geschiedenis, vooral ook in de kinderbijbel. Het staat ons helder voor de geest. David en Goliath. En Goliath die ontmoeting met David niet overleeft. Nou zijn er in dit vrij lange hoofdstuk verschillende punten waar je de vinger bij zou kunnen leggen. Punten ook die heel gemakkelijk aan je aandacht ontsnappen als je de vinger er niet bij legt. Zo wordt David bijvoorbeeld in de kleren van Saul gehezen. Het harnas. Dat hebben we gehoord. De gekozen, gezalfde van de Heere in het harnas van de verworpen gezalfde van de Heere. Maar het past hem niet. In meerdere opzichten. Dat koninklijke harnas is hem veel te zwaar. En het is ook zijn tijd nog niet om koning te zijn. En hij hoeft ook de held niet uit te hangen. We letten vanavond op een paar andere gegevens uit dit Bijbelgedeelte. Juist ook in het kader van de dankzegging vanwege de viering van morgen en ook de voortzetting vanavond van het heilige avondmaal. 2 korte tekstgedeelten hebben we eruit gelicht die we niet over het hoofd mogen zien. Even heel kort de situatie. Het is oorlog. Oorlog. En het leger van Saul, dat staat tegenover het leger van de Filistijnen. En dat laatstgenoemde leger, die Filistijnen, die hebben Goliath. Dat is een man van reusachtige omvang en gestalte. En die reus die heeft een uitdagend en overheersend grote mond. En uitdagend als die is, gaat dat zo ruim een maand, wel geteld 40 dagen, door. En met vrees en beven wordt er dan steeds in het kamp van Saul dat aangehoord. En eigenlijk durft ook niemand maar 1 vinger uit te steken. En in dat gedeelte wat we samen gelezen hebben, kwamen we het ook tegen dat je te oud kunt zijn om nog te dienen in het leger van koning Saul. Maar je kunt blijkbaar ook te jong zijn om te dienen in zijn leger. Vader Isaï was te oud, zo stond er. En David is blijkbaar nog te jong. Van Isaï, van zijn 8 zonen, gaan er alleen de 3 oudste in militaire dienst. Weet u nog, dat zijn uitgerekend die 3 die we ook tegenkwamen toen Samuel met die gevulde hoorn met olie op het adres van Isaï aanbelde, want daar moest hij zijn. En in de ogen van Samuel kwam 1 van die 3 oudste, ja, waarschijnlijk toch wel in aanmerking om gezalfd te worden. Maar stuk voor stuk werden zij door God niet goedgekeurd. Weet u het nog? God ziet het hart aan. Samuel die keek naar de buitenkant. En dat is ons mensen eigen. Zoals we in vers 15 hebben gelezen van 1 Samuel 17 pendelt David steeds heen en weer tussen Saul, voor wie hij op de harp speelt als hij een boze bui heeft, en zijn ouderlijk huis waar hij op de schapen past. En net als in het vorige hoofdstuk 1 Samuel 16 is het Isaï die David erop uitstuurt met voedsel. Voedsel voor de broers en kaarsen voor de bazen, voor de legeroversten. En wel even snel, als het kan. David, achter de haast die Isaïe heeft, zit iets van bezorgdheid. Zit iets van angst over zijn kinderen. Dat is logisch. Want oorlog doet wat met je. Ook met degene die niet aan het front, maar het thuisfront zijn. Het deed me echt wel wat. Als er van de week wordt afgekondigd dat militairen niet meer in hun militaire kloffie vanuit naar thuis mogen reizen of omgekeerd. En ook dat de douaniers hun uniform maar uit moeten doen. En hoeveel andere beelden van angst en verschrikking stromen niet onze huiskamers binnen? Ik snap dat goed, dat vader Isaïe benieuwd is, maar ook bezorgd is. Want hoe gaat het nou toch met ze? Hoe maken mijn jongens het? Dat zijn vragen die heel vaak gesteld worden. He, uit gewoonte, dat hoort er eigenlijk gewoon bij als je iemand even niet gezien hebt, dat je dat vraagt van, joh, hoe gaat het met je? Maar het is wel de vraag of dat nou een vraag is uit gewoonte gesteld of uit beleefdheid. Of dat zo'n vraag gesteld wordt echt met een kloppend hart. Omdat ik benieuwd ben naar de beantwoording die komen gaat. Ik ben echt bewogen met die ander. En ik wil het graag van hem of haar horen. Hoe gaat het met je? En heel af en toe, als je zo'n vraag stelt, dan gebeurt het wel eens dat je als antwoord krijgt, wil je het echt weten? Of iets in de zin van, heb je even tijd? Eerlijk gezegd, niet altijd of altijd niet zaten we op zo'n antwoord of reactie te wachten. We horen toch liever zeggen van, oh goed, hoe gaat het met je best? Dan is het weer over. En het kan nog sneller hoor, het kan nog sneller. Dan vragen de mensen aan je, gaat het goed? Hoef je alleen maar ja te zeggen. En nee, verwachten ze niet. Maar vergeet het niet hoor. Echt oprecht omzien naar elkaar. Dat gaat niet even. Dat kost best tijd. En het daaraan voorbij leven. Ach, dat kost je helemaal geen tijd. Maar van een christen wordt wel het eerste verwacht. Omzien naar elk ander. Hoe gaat het met je? En dat gaat ver. En dat mag ook tijd kosten. Waarom? Nou, ik denk alleen al uit dankbaarheid vanwege het feit dat de Heere God naar ons omziet en naar ons vraagt en ons niet zomaar links laat liggen of aan laat rommelen, maar ons telkens weer opzoekt om ons te vragen, joh, hoe gaat het met je? En wat denk je van Jezus Christus, mijn Zoon? En wat Hij voor jou heeft gedaan. Dat gaat ver, hè? En dat gaat diep ook nog eens een keer. David komt eraan, bepakt en bezakt met het graan, met die broden en met die kazen. En alles wat hij heeft meegebracht, dat brengt hij zo lang bij iemand die over de bagage waakt, zo lazen we. Vervolgens rent hij naar de gevechtslinie en hij doet wat zijn vader hem heeft opgedragen. Hij vraagt zijn broers naar hun welstand. Hoe ging dat ook alweer? Oh ja, hoe gaat het met je? Hoe gaat het met jullie? Best. Of niet best. Toch moet u weten, staat het hier anders in de grondtekst. Midden in dat oorlogsgebied, waarin twee vechtpartijen tegenover elkaar staan, midden in die strijd, die binnen de kortste keren kan losbranden, vraagt David zijn broers, en dat staat er in het Hebreeuws het woord, naar hun shalom. Wat heel letterlijk en heel eenvoudig vertaald kan worden met het woordje vrede. Nou, als je daar even over nadenkt, dan zou je kunnen denken bij jezelf, dit slaat echt nergens op. Dit slaat echt als een tang op een varken. Midden in zo'n oorlogsgebied vragen naar vrede. Te midden van de strijd die vol haat en nijd en angst en vrees daar is en te snijden is. Vragen naar welstand en vrede. Kom nou, doe het toch niet. Doe niet zo dom, David. Ja, wacht even. Daarom moeten we dat woord vrede ook niet te letterlijk vertalen zoals wij dat in onze Nederlandse taal wel vaak doen. De afwezigheid van oorlog. Dat wordt niet alleen bedoeld. Veel meer, veel wijzer, veel breder. Welstand was er vertaald. Het klinkt heel deftig, maar het betekent gewoon, nou ja, gewoon, hoe is het nu met je? Maar dan ook in alle verbanden van het leven. Met je gezondheid. Met je gezin. Met je relatie tot God. Met je leven en lezen vanuit de Bijbel. Welstand. Shalom. Dan komen je opa en oma, je vader en moeder, je kinderen en je kleinkinderen ook nog langs. Ik bedoel aan bod, in woorden. En alles wordt verteld. Die welstand, het vragen daarnaar, die shalom, die vrede, is verregaand. Als je daarnaar gevraagd wordt, dan heb je wat uit te leggen en wat uit te zeggen. Heel wat te vertellen. En eigenlijk, als het gaat over die welstand, over die shalom, is er geen gebied wat er niet bij betrokken mag worden. Wat het niet bestrijkt. Wij hebben vanmorgen en vanavond ook hiervoor in de kerk in alle rust gezeten aan de tafel van het heilig avondmaal. Een verademing naar ik hoop. Want daar ging de preek van vanmorgen over. Maar hoe is het nu met je? En morgen, als we elkaar weer tegenkomen, en overmorgen, en over 2 maanden. Ook dan is het zaak om als broeders en zusters van hetzelfde huis naar elkaar te vragen. En bij elkaar de vinger aan de pols te houden. En elkaar te dragen en op te dragen. Elkaar ook te verdragen, niet te vergeten. En dan niet uit nieuwsgierigheid of om daar vervolgens mee naar je buurvrouw, je buurman te gaan of iemand anders even in te lichten van wat ik nou toch gehoord heb van die of gene. Nee, maar uit meeleven, uit liefde. Om Jezus wil. Omdat Hij onze Heere en Heiland is. En dat vraagt trouw. Dat omzien naar elkaar. Als er één is geweest die dat gedaan heeft. En zich bewogen heeft midden in een oorlogsgebied. Juist op het terrein van de shalom. Van de heelheid. Van de vrede. Dan is dat Jezus Christus geweest. Hij heeft getoond wat het betekende vredevorst te zijn. Tot en met zijn dood aan het kruis en zijn opstanding uit het graf. Want daar kun je echt mee verder. Daar kunnen we op teren. Voedsel was dat voor onderweg. Om vanuit die vrede, dat is in welstand, uit de voeten te kunnen. En dan kan het gewoonweg niet bestaan, denk ik, dat wanneer je dit brood hebt gegeten en deze drinkbeker aan je lippen hebt gezet, dat je dan geen boodschap meer zou hebben aan je naaste. En dat je ook geen vragen meer mag stellen aan elk ander. Vragen naar de welstand. Hoe gaat het met je? Hoe sta je in het leven? Hoe zit je in je vel? Zie je Jezus Christus nog wel? En ken je hem ook, echt? 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het gevaar is groot en dat ligt ook op de loer, dat we na het hoogtepunt van een heilig avondmaal vervolgens weer gewoon overgaan tot de orde van de dag. En we worden weer opgeslokt en meegezogen door allerlei beslommeringen van het leven, met al zijn druktes. En zodoende geen oog, geen hart meer hebben voor een ieder die dezelfde levenslucht inademt als u en jij en ik. Misschien hebt u het gezien. De komende weken hebben ze genoemd de week tegen de eenzaamheid. 1,5 miljoen Nederlanders, dat is 1 op de 6, schijnen eenzaam te zijn. Nou, dan hebben we denk ik een mooie diaconale taak. En een missionaire taak. Om die mensen in ieder geval eens op te zoeken. En te vragen van, joh, hoe maak je het nou? Hoe gaat het met je? En dan nogmaals niet uit nieuwsgierigheid of om ermee de straat op te gaan. Maar om Jezus wil vragen naar de welstand. Ik vind het wel eens jammer dat mensen dan tegen je zeggen, ik heb nou wel wat verteld, maar ik vertel niet alles. Want dan weet binnen de kortste keren het hele dorp het. Daarvoor is vragen naar de welstand, vragen naar de vrede niet bedoeld. Je hebt de echte heelheid. De echte vrede. In Jezus Christus. Hoog en op het oog. De heelheid die God bedoelt vanuit het offer van zijn Zoon Jezus Christus. En daarom mogen we elkaar ook aan elkaar toevertrouwen. In het omzien naar elkaar. In het vragen naar elkaar. Recht op de man, recht op de vrouw af. En niet achter iemands rug om. Wil je wat van me weten? Dan moet je gewoon bij mij zijn. Die reactie van die oudste broer van David, Eliab, die is er dan ook een die David kleineert. Wat doe je hier? Snotneus. Je hoort op de schapen te passen. We willen geen pottenkijkers hier hebben. Die drie jongens, hè, die drie broers, Eliab, Abinadab en Samma, die zijn er waarschijnlijk destijds bij geweest toen Samuel die hoorn met zalfolie leeggoot over het hoofd van hun broertje. Toen hij de gezalfde van de Heere werd. Maar ze willen alsjeblieft in oorlogstijd geen shalom. Vraag niet naar vrede. We vechten het zelf liever uit. Hier krijg je een soort reactie zoals Jozef in het Oude Testament, die ook kreeg toen hij namens zijn vader ook naar zijn broers toe was gestuurd, niet in oorlogstijd, maar wel met hetzelfde doel eigenlijk, om hen te vragen naar hun welstand. Blijkbaar stelt niet iedereen dat op prijs. Het kan ook goed zijn dat je het een of ander hebt te verbergen, wie zal het zeggen. En daar heb een ander natuurlijk helemaal niks mee te maken. Maar dan is het wel vraag of het vrede is of oorlog in je leven, hoor. Als je het ervaart als inmenging of als pottenkijkerij of wat dan ook. In Jezus' naam is het niet zo bedoeld. En om Jezus' wil ook niet. Bij Jozef en zijn broers zien we dan ook dat de broers hun kans schoon zien om zich op een mooie manier van hun broertje hun meester Dromer af te maken en hem te verkopen met een karavaan richting Egypte. En die bebloede mantel van Jozef, die sturen ze wel terug naar hun vader Jacob, die dan vervolgens zijn eigen conclusies trekt. Je nagaan, dat was voor Jacob het levensteken van zijn overleden zoon. Bewijs van zijn dood. Zo concludeerde hij. Zo is ook David naar zijn broers gestuurd om te vragen van jongens, hoe maken jullie het nou toch? Maar ook om een teken van leven van hen mee te nemen. Zodat vader Isaï een bewijs in handen heeft dat zijn zoons nog leven. Hij kon niet even bellen met ze. We leven duizenden jaren terug. Dus er wordt een boodschappenjongen, een zoon in dit geval, op uitgestuurd. Teken van leven. Dat is heel belangrijk, hè? Tekenen van leven. Ook tekenen van leven met God. Tekenen van geestelijk leven. Hoor eens wat God mij deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mij. Vanuit de viering van het heilige avondmaal moet dat toch kunnen. Moet dat toch. Alleen al daarom. Het opmerkelijke is daar in 1 Samuel 17. Dat teken van leven van de broers er niet komt. En dat komt omdat heel die geschiedenis in 1 Samuel 17, waarom David van huis was weggegaan en weggestuurd met maar één doel, als het ware wordt doorkruist door die ontmoeting met Goliath. En het enige wat David dan ook meeneemt van de kant van zijn broers vandaan, als een soort souvenir naar Jeruzalem, en je kunt dat maar moeilijk een teken van leven noemen, dat is het hoofd van Goliath. Het hoofd van die Filistijn was in zijn hand. En als een soort trofee heeft hij dat meegevoerd. Als het bewijs van een geslaagde actie. Maar toch heeft David getuigd. Ten aanhoren van een ieder. Dat hij niet in eigen kracht daar is opgetreden. Maar dat hij in de naam van de Heere, de God van de legermachten, heeft gehandeld. En dat iedereen zal weten dat de Heere niet door een zwaard en ook niet door een speer verlost. Want de strijd is van de Heere en hij zal de overwinning geven. In feite was dat getuigenis het teken van leven wat David doorgaf. Dat is een belijdenis. Een belijdenis wat nu je houvast is en in leven en in sterven is als het ware ook een teken van leven. Wat je met je meedraagt, wat je uitdraagt, wat je etaleert in je bestaan. Wat mensen aan je merken, wat mensen van je horen. Ook al doorkruiste die geschiedenis van Goliath deze belijdenis. Door die keiharde steen wordt het hoofd van Goliath een mikpunt. Aan de hand van een klein stukje gereedschap van een herder wordt die haast almachtige reus geveld en gevloerd. Maar vergis je niet, het was God. En dat erkent David ook. Het is God die wonderen werkt. Vertel het maar. Wat je er zelf van weet. Wat je er zelf van merkt. Hoor wat God mij deed ondervinden. Daar hoef je je niet voor te schamen. Het is alleen maar steeds meer en meer nodig in onze maatschappij. Ook vandaag de dag. Om verantwoording af te leggen. Van de hoop die in je is. Het is God die de overwinning geeft en die in Jezus Christus overwonnen heeft. Verantwoording afleggen Tegenover een ieder die rekenschap afeist van de hoop die in je is. Ook al is dat misschien ook wel eens een honende vraag om rekenschap af te leggen. God is het waard om bekendgemaakt te worden, geuit te worden. Dan steken we ons hoofd niet in het zand. Dan nemen we niet gauw een blad voor de mond. Dan hebben we het er niet alleen over in onze onderonsjes. Het mag naar buiten. Het mag geuit. Hoe gaat het met je? In alle opzichten. Zeg het ze maar. En dan mag het beleden worden dat jouw God, dat uw God, dat mijn God een God is. Die wonderen werkt. En die op zijn meest onverwacht de meest mooie dingen laat zien, laat lezen, laat horen. En dat hij het is geweest die voorzien heeft in zijn Zoon om ons te sterken. We hebben ons weer gevoed met brood. We hebben weer gedronken van de wijn. Al het goede uit Gods woning is ons weer geschonken. En nu vragen we elkaar, waar zijn de tekenen van leven? U mag ze uitdragen, buiten dit kerkgebouw, buiten uw huiskamer. We mogen elkaar vragen naar vrede, ook al is de wereld slechts in strijd. Vrede om Jezus wil. Teken van leven. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 66, de verzen 8 en 10. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. God zij altoos op het hoogst geprezen. Lof zij Gods goedertierenheid. De versen 8 en 10 van Psalm 66. We gaan nu samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, u weet wat vrede is. Meer dan afwezigheid van oorlog. Welzijn, welstand. Alles in orde. In uw orde. Heren, we bidden van u, leer het ons om zo ook vanuit dit avondmaal weer onderweg te zijn. Want we zijn er niet met alleen maar even hier gezeten te hebben en over 3 maanden weer. Maar u wilt ons ook kracht geven voor onderweg door dit leven, om elkaar niet op te geven of uit het oog te verliezen, maar te bevragen en te bemoedigen en te wijzen op die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Jezus Christus en geen ander. En misschien vinden we dat wel eng. En misschien zijn we dat niet gewend. En misschien zien we daar wat tegenop. En misschien hebben we nog wel meer misschientjes. Maar u vraagt het van ons vanwege wat u gedaan heeft. En in feite is het dan alleen maar doorgeven van wat u geschonken hebt. Dat mag toch niet te veel gevraagd zijn. Heere, leid ons dan, juist ook vanuit de zondag naar de maandag, naar de week die verder voor ons ligt, waarvan wij niet weten wat er komt en wat die brengen zal. Zomaar ineens kunnen daar ongelukken gebeuren, zoals in Haaksberg, waar mensen overleden. Ernstig gewond raakt. Het kan ook ons overkomen in het verkeer of gewoon thuis. Wat zijn we mensen broos, breekbaar. Of we dan oud zijn of jong, het doet er niet toe. En laat daarom te meer, o God, ons leven zijn niet in onze eigen hand. En wij maken de dienst wel uit, maar dat we ons leven weten in uw hand, dan kunnen we ook tekenen van leven laten merken naar anderen toe. Als we vragen naar die vrede waarmee we onderweg op pad gestuurd zijn. Heere God, we dragen elkaar aan u op. Voor de een in een leven vol drukte en bezigheid, ook drukdoenerij. Voor de ander een leven misschien wel in eenzaamheid. Geeft dat we zo elkaar ook niet uit het oog verliezen, maar opzoeken. En niet alleen deze week, omdat die zo heet, maar dat dat echt bij ons takenpakket hoort, als christen zijnde, meelevend, met elkaar, met uw dienst, met uw woord, gedreven door uw geest. Heere, we bidden van u, weer daarbij de boze. En alle duiveltjes, ook een duiveltje van geen tijd, misschien wel geen zin. Houd ons daarom heel dicht bij uw getuigenis dat zo vast en dat zo zeker is. En dat juist ook aan eenvoudige mensen uw wijsheid leert. Heere God, we bidden u voor de zieken uit onze gemeente, de zieken thuis of in de diverse zorginstellingen. We bidden u voor meneer Van Stralen, die in de komende week wordt opgenomen voor een operatieve ingreep. Gedenk mevrouw Van Ravenstein en mevrouw Van Zomeren wanneer zij revalideren in Vrijthof. En geef, Heere God, ook hen kracht naar kruis. We bidden u voor mevrouw Van Hattem, die revalideert in Culemborg. Voor meneer Geurts, die thuis zo ernstig ziek is. Voor Dirk van Inge, die in Wolfhezen wordt verpleegd. Heere God, draag hen die moeite en verdriet kennen. Ook van rouw, van langer of korter tijd geleden. U bent het toch die tranen droogt. Maar ook mag er vreugde zijn en dankbaarheid bij Hans en Ankie van Eldik, waar Roos geboren mocht worden als zus van Thijs en Luc. Geef, Heere God, dat alles goed mag gaan. En dat dit toevertrouwde pand ook mag opgroeien tot eer van u en tot zegen van hen als ouders. We bidden u voor de Stichting Hulpdienst Ochte Eldik, waar we straks onze gaven voor mogen geven. Geef, Heere God, dat van daaruit ook elkaar tot een hand en een voet mag worden. En dat dat ook uiting krijgt naar elk ander toe. En dat we zo ook het welzijn en de welstand van de ander op het oog hebben. We bidden u voor de Stichting Open Doors. Heere God, geef ook in de vervolgde kerk, de kerk in de verdrukking, de kerk ondergronds, de kerk die moet lijden en strijden, toch te merken dat u overwinnaar bent. En dat ook zij zo vaak ons tot een voorbeeld zijn. Niet lui, niet laks, maar wel doende tot eer van u. En telkens ook weer tekenen van leven aan de dag leggend. We bidden u voor onze diaconie, waar nog steeds een vacature is. En we zijn geroepen om namen in te dienen en om ook te bidden voor de vervulling van deze vacature. Geef, Heere, dat ook dat college weer voltallig mag worden. En dat we ons alle daarbij betrokken weten. Om ook het dienstbetoon in de gemeente niet alleen aan die vijf broeders over te laten, maar ook gecoördineerd voor ons allen een taak te weten. Heere, we bidden u voor de brandhaarden in de wereld. Syrië en Irak. Koude oorlog die weer oplaait. We bidden u voor uw volk Israël. Heere, geef vrede. Vrede die alle verstand te boven gaat. Vrede die u in principe gegeven hebt in het teken van leven, in die ene naam van Jezus Christus. Geef daar oog voor, geef daar hart voor. Wil ons horen, o God, niet omdat we dat waard zijn of verdiend hebben, maar we vragen het van u in de vergeving van al onze oorlogvoeringen. Om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. We gaan nu onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden, waarbij de eerste rondgang bestemd is voor het werk van de Stichting Hulpdienst Ochte Eldik en de tweede rondgang voor het werk van de kerk Rentmeesters. De bussen aan de uitgang die zijn bestemd voor het werk van de Gereformeerde Zendingsbond. Ook die vergeet u niet. Daarna willen we zingen van Op toonhoogte 114. Geest van Hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. Wat kan ons schaden, wat van u scheiden? Liefde die ons hebt liefgehad. 1 en 2 van Op toonhoogte 114. Ga er nu heen als tekenen van leven, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus. En de liefde van God, onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.